is het jaaroverzicht van De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie in 2019 dringend op zoek was naar een mening, hardop tegen programma's wilde praten of alle kanten van de zaken wilde horen. Dit is deel 1 van het jaaroverzicht van 2019. Over de Brexit, Greta Thunberg en de boerenprotesten. Ebru Umar, Bart Nijman en Siebert van Linde over de Brexit.
Nou ja, het zou in ieder geval als tijd worden dat die Brexit daadwerkelijk gaat gebeuren. Want we doen al 3 jaar alsof die Brexit één grote ramp is, terwijl die nog helemaal niet gebeurd is. Alleen de onderhandelingen daarover zijn een enorme ramp aan beide zijden. Zowel aan de EU-zijde als aan de Britse zijde. Of Bojo hem wel gaat leveren in die korte tijd die hij heeft tussen nu benoemd worden en die 31ste oktober. Het waagt wel te betwijfelen, want hij roept wel makkelijk harde Brexit, maar hij heeft ook een paar keer van standpunt gewisseld. En als je echt eerlijk bent, dan moet je hem ook benoemen als de echte opportunist die de eerste is die echt profiteert van Brexit. Want hij heeft er de premierstitel met een rare omweg mee verworven. Of hij politiek kan leveren. Ik wacht dat even rustig af. Want je zit al 3 jaar te wachten op het moment dat het aan iedere deadline en ieder breekpunt wordt toch weer geamendeerd op een of andere manier, wordt toch weer opgerekt. Dus eerst zien dan geloven.
Hij toont zich in ieder geval daadkrachtiger en enthousiaster dan mee.
Dat vind ik helemaal niet. Ik denk dat het noodzaak is om dat te zeggen. Maar ik denk niet dat hij iets kan wat May niet gelukt is. Ik denk dat May expres dwars gezeten is. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat bij Johnson niet gaan doen. Die Brexit is de Brexit. Ik bedoel, de termen zijn nooit positief voor een heleboel mensen. Dus waarom gaan ze dan nu op? Zouden ze dan nu opeens het wel eens zijn met Johnson? Zijn onderhandelingen en niet met die van mij. Ik geloof niet dat er wat anders uit gaat komen.
Ja, Johnson zegt dat hij gewoon harder gaat dreigen. Van, ja, als jullie niet aan onze mensen voldoen, dan wordt het gewoon een harde Brexit. Zijn we weg, hebben we allemaal een probleem. En dat is de bluffpoker die May niet ver genoeg door durfde voeren om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat May inderdaad voor wat ze waard was, heeft gevochten om er iets zo achter de schermen mogelijk zoveel mogelijk uit te halen. Maar dat ze inderdaad met messen in de rug aan beide kanten van het kanaal steeds thuis kwam.
Maar kan het ook niet zo zijn, toch maar voor die harde Brexit gaan dan maar chaos een paar jaar doorbijten, maar Britain will survive?
Ja, chaos is ook niet eens een gegeven. Hè? We weten niet wat er gebeurt. Je kunt wel dreigen met chaos of een doemscenario, maar er zijn misschien ook wel betere scenario's ervoor te bedenken. Alleen het is niet chic om daarover te praten.
Ja, dan kun je het sprongetje naar Trump maken. De man is een mafkees en je kan zijn geschiktheid voor dat ambt ernstig in twijfel trekken. Maar in die 2,5 jaar dat hij er nu zit, heeft hij nog niet echt iets gedaan waarvan we denken, oh jee, dit gaat ons tot gigantische problemen bezorgen. Nee. Dus ja, spring maar, Engeland. Ja. Doe maar. Jullie wilden eruit. Je hebt ervoor gestemd. Luister naar die wil van het volk. Doe nu, en dan kun je pas echt zien wat Brexit betekent en wat Brexit oplevert of kost. Of allebei. Ja. Maar op dit moment is het gewoon alleen maar zo'n twilight zone van onderhandelen over iets wat aan beide kanten van het water de helft en zeker de hogere kasten niet willen. En waardoor het volk maar zit te wachten en zit te duimen draaien of het eindelijk een keer gaat gebeuren. En ondertussen maar doemverhalen in de economie pompen en in de media pompen over wat er allemaal voor verschrikkelijk gaat gebeuren en staat te gebeuren en zal gebeuren. Je hebt geen idee, je weet het gewoon niet.
En ondertussen ben ik heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Dus let it happen. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
Zie je het?
Ja, ik ben er denk ik toch wel iets wat somber daarover of wat gematigder in. Ik denk wel dat er, de eerste vraag was, is er iets veranderd? Ik denk dat er wel iets fundamenteel veranderd is aan die onderhandelingstafel. Namelijk, het was eerst zo dat de EU probeerde eigenlijk Groot-Brittannië aan haar deadlines te houden en Groot-Brittannië probeerde die deadline vooruit te duwen. Dat was eigenlijk wat we met Theresa May hebben gezien. En wat we nu zien is dat Boris Johnson, die heeft nu een keiharde deadline gezet, op 31 oktober. Als er niks is, ga ik eruit. En Ursula von der Leyen heeft in haar opening speech in het Europees Parlement gezegd, als het nodig is, dan ben ik nog bereid tot verder uitstel. Dus aan die onderhandelingstafel, dat is eigenlijk 180 graden gekanteld. Ik denk dat Theresa May een vrouw van groot verantwoordelijkheidsgevoel was. En Boris Johnson is gewoon een bewezen opportunist. Die, wat Bart zegt, bluffpoker speelt. Ik denk dat het heel, dat is zijn spel.
Dat is misschien wel wat Groot-Brittannië
nodig
heeft.
Kijk, zijn grootste wapen is, en dat is denk ik net zoals de andere president aan de andere kant van de oceaan, is onvoorspelbaarheid. Dus de Britten waren gewoon heel slecht in het onderhandelingsspel met de EU. Ze waren ook heel voorspelbaar. En daardoor waren ze heel makkelijk in de hoek te zetten. Ik denk dat met Boris Johnson dat veel ingewikkelder is. Omdat je niet echt zeker weet wat zijn volgende stap zal zijn. Hoe serieus hij zijn bluff noemt.
Ja,
ik denk ook dat dat onvermijdelijk gaat leiden voor de 31ste tot een explosie. En die explosie, ik denk dat Boris Johnson ziet dat hij in allerlei kleine districtjes is die verkiezingen aan het verliezen. En die ziet met hoe de dekkaarten nu is geschud. Met dit lagerhuis kan hij niet zijn bluffpoker spelen. Dus hij zal die kaarten opnieuw willen schikken. En,
verkiezingen.
Ik denk dat hij heeft het zelf gezegd dat hij het niet gaat doen. Maar het lijkt mij bijna onvermijdelijk dat hij als eerste zet in zijn bluffpoker gaat kijken wat verkiezingen opleveren. En ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij Jeremy Corbyn kan marginaliseren. En wat dat betreft een beetje een herhaling van de geschiedenis krijgt. Theresa May heeft het ook geprobeerd. Die heeft het verloren. En ik denk dat Boris Johnson denkt, ik ga misschien wel een soort gelijks doen. En ik ga het winnen. En dan zien we wel weer verder. En of dat leidt tot iets uitstel of iets anders. Maar, en dat denk ik dat we...
Wat gaat er met Farage gebeuren in de Brexit Party als die meedoen aan landelijke verkiezingen?
Ja, kijk, Farage heeft natuurlijk die conservatieve partij midscheeps geraakt. Dat is echt gewoon een loeiharde lel tegen die conservatieve partij. En kijk, in Nederland, alle verslaggeving over Groot-Brittannië is natuurlijk een beetje drie keer The Guardian.
Ja.
We hebben maar één beeld van wie Boris Johnson is. We vinden dat een beetje een loony. Dat is hij absoluut niet. Het is gewoon een klassicus van Oxford, meerdere boeken geschreven. 8 jaar echt een prima burgemeester in Londen geweest. Dus gewoon kijk naar de basale dingen. Hij heeft veel gebouwd, criminaliteit omlaag. Openbaar vervoer, de fiets terug op de straat. Hij heeft allerlei goede dingen daar wel gedaan. Dus hij is wel degelijk een bestuurder. Hij is wel degelijk een denker. Hij is wel degelijk een strategisch figuur. En is meer dan een bos wilde haren. En ik denk wat hij doet is echt appelleren aan dat Engeland buiten Londen. Dus gewoon conservatief met een kleine c. Niet al te ideologisch, maar wel conservatief. Hoop zelfspot. Hoop gezond verstand. Hekel aan centraal gezag. Of dat nou Londen is, of dat nou Brussel is. Altijd wantrouwen tegen centraal gezag. En ik denk dat dat zijn manier is, via dat rurale Groot-Brittannië,
ja, dat is wel
om Farage aan te pakken. En dat is ook het enige recept waarmee je dat spook weer in die fles krijgt.
Ja, dat is het speelveld waar Farage ook speelt. Die is ook anti-Londen, anti-grote steden, anti de rijke bankiers en de blanke bestuurderselite.
En de verleiding is denk ik voor de conservatieve partij om terug te trekken in die Londense bubbel. En Johnson ziet, als ik dat gevecht wil winnen, dan moet ik het gevecht ook aangaan. Dan moet ik dat gevecht aangaan op de grond van Farage.
Ja.
En wat dat betreft denk ik dat hij ook de betere leider nu is van de conservatieven dan
Theresa May. In de pub dus, want Farage zijn favoriete quote is altijd every pub's a parliament.
Ja, maar kijk allebei, ze lijken ook heel erg op elkaar. Farage en Johnson, allebei mediapersoonlijkheden, hebben allebei echt een flinke dosis humor, kunnen connecten van hoog tot laag met iedereen.
Geschiedenis als hobby.
Geschiedenis als hobby. Dus die lijken ook wel een beetje op elkaar. Ik denk dat het ook dat het op een hele leuke manier kan gaan knetteren.
Maar
wat je nu zegt, hè, dat een hele leuke manier knetteren, dat is eigenlijk wat politiek is verworden. Het is verworden tot een soort van show, waarbij we dit soort dingen zeggen, maar waarbij vergeet wordt dat er nog dat het allemaal enorm gevolg heeft, een enorme impact heeft. Dus wat is een politicus nog? En wat is...
Ja, is politiek een spelletje voor de media die erover schrijven? Of moet het uiteindelijk wel echt ten dienste staan van het volk? Want dat laatste is natuurlijk waar de grote disconnect zit tussen bestuur en ook media, denk ik, versus het volk. Die denken dat ze inderdaad de krant openslaan en ze moeten lezen dat ze geen cappuccino meer mogen. En tegelijkertijd rond zo'n Brexit, daar hebben ze een stem in gehad en daar worden niet naar geluisterd. Hetzelfde hebben we natuurlijk in Nederland met Oekraïne referendum gezien, maar daarvoor ook al met het grondwetreferendum wordt 2 keer heel stellig nee gezegd. Je krijgt het toch en je moet ook nog je bek houden, terwijl je met een dikke meerderheid bent. Ja, die disconnect ga je niet fixen met interessante spelletjes en het theater tussen politici onderling waar de media over praten. Het moet uiteindelijk wel iets opleveren.
Theater is het juiste woord.
Nee, maar dat is het.
En geniet kijk, overigens ook van dat
Boris
theater.
Johnson is natuurlijk.
Middenin,
nee, dat is helemaal waar. En daarom ben ik dus ook wel iets somber. Boris Johnson is natuurlijk gewoon echt in de eerste instantie gewoon een mediapersoonlijkheid en pas in tweede instantie een politicus. Dus ook hoe hij nu als minister van Buitenlandse Zaken heeft geopereerd. Ik krijg er geen vertrouwen van. Hoe hij als burgemeester was, opereerde wel. Maar toen hij naar Westminster ging. Ja, ik heb het niet gezien wat voor vaardigheden hij zou hebben die hem tot dat ambt zouden brengen.
Zonder Brexit was Johnson nooit op deze positie teruggekomen.
Nee, natuurlijk niet.
Maar dat is interessant. Want dus iemand die niet capabel is voor die positie, komt toch op die positie terecht. Dat zegt iets over de tijdgeest. En het zegt ook iets over de houding van mensen. Ja. Van waar wij, waar zij en misschien toch in een groter geheel ook wij in Nederland genoeg van hebben. En waar we naar verlangen. Niet dat een nee opeens een ja wordt. Maar de hoop is er nog steeds dat er mensen opstaan die wel doen wat ze beloven en wat wij, zij allemaal willen.
Jules Paradijs, Stella Bergsma en Ewald Engelen over de kritiek op Femke Halsema.
Ja, natuurlijk is de positie van de burgemeester nog houdbaar. Dat lijkt me wel. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Ik snap dat ze kritisch bevraagd wordt over de hele kwestie. Maar dat is het dan ongeveer. Ik denk dat ze kritisch bevraagd gaat worden. Dat ze er sterker uit gaat komen. Dat ze een betere burgemeester dan ooit gaat zijn.
Ik kan het niet met je eens zijn. Het punt is dat de burgemeester heeft aan gezag verloren door die privé-kwestie. Maar nog meer door eigenlijk de afgelopen jaar, anderhalf jaar, wat er hier in de stad gebeurt, ligt er een hele negatieve, pessimistische deken over de hoofdstad. En dat heeft te maken met de kleur, de groene kleur van het college. Maar dat inmiddels in een soort crisis terecht is gekomen. Niet alleen door het wapen en haar man, die een bizar en idioot interview heeft gegeven aan de NRC, maar ook door het aftreden vorige week van de wethouder Financiën, Udo Kok. En dat heeft dan te maken met de afvalverbrandingscentrale, waar echt een moddergevecht is ontstaan tussen wethouders, wethouder Dijksma, die mogelijk zeg maar de potentiële overnamekandidaat Beelen probeerde te chanteren. Het vertrek van misschien van D66 uit de coalitie. En een mogelijk faillissement wat de gemeente misschien meer dan 200 miljoen gaat kosten. Nou, dat allemaal bij elkaar. Plus alle negativiteit als het gaat over ondernemen, als het gaat over de toeristen, als het gaat over eigenlijk over alles. Wat is er in deze stad aan de hand? En hebben we een burgemeester die ongetwijfeld haar best doet. Hè, dat zal niemand ontkennen, maar waarbij het vertrouwen beschaamd wordt door deze kwestie. Hè, want dat, je kunt het niet ontkennen. En ze is niet in staat om de Amsterdammers met een knipoog, zoals haar voorganger er wel in slaagde, om die Amsterdammers met haar mee te nemen en voor zich te winnen. Dat is wat je nu ziet in de stad.
Nee.
En ik vind dat wat je net deed, hè, dat je die drie dingen, die drie punten opnoemt en daaronder dan de vraag, is de positie van de burgemeester houdbaar? Dat is echt framing. Ik bedoel, er is maar één ding waar ze voor verantwoordelijk is, en dat is dat akkefietje met haar zoon. En die andere twee dingen, daar is zij natuurlijk niet voor verantwoordelijk. Dat zijn dingen die haar voorganger verantwoordelijk voor is. God hebben zijn ziel. Dan doemt dus de andere vraag op. Hoe komt het, en dat is voor deel toch ook wel analoog aan wat jij net zei, Jules. Hoe komt het dat deze intelligente, gedreven, gepassioneerde en als je heel vrij wil zijn ook wel mooie vrouw, hoe komt het dat die zo weinig sympathie krijgt? En dat is eigenlijk ook tijdens haar verblijf in de Kamer was dat ook altijd zo. Ze werd beschouwd als net iets te intelligent, als net iets te uitgesproken, als net iets sneller dan de jongetjes, de mannetjes om haar heen. En ik heb het idee dat wat we hier tegenkomen, dat mannen worden op hun eigen terrein, namelijk het terrein van de debating, het terrein van de argumenten, het terrein van het besturen, worden ze verslagen door een vrouw. En dat maakt die vrouw op de een of andere manier in de opinie. Jij bent een opiniemaker, je bent een man. Jij bent een opiniemaker, je bent een man. Ik ben ook een opiniemaker en een man. In de ogen van die mannen wordt die vrouw daardoor niet sympathiek. En ik zou wel eens onderzoek willen zien onder de gewone Amsterdammer, hoe die nou naar deze vrouw kijken. En ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen zullen zeggen, potverdorie, ik heb zelf ook een hele lastige puberzoon gehad die dingen deed die op dat moment hoorden bij. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook rare dingen gedaan. En mijn moeder zal ook wel eens gedacht hebben, mijn hemel. Dus heel veel vrouwen die herkennen dit.
Er zijn ook heel veel vrouwen die haar ook heel erg bijstaan in deze kwestie. Dat zag je op Twitter ook. En je zou kunnen zeggen, wat jij zegt, is eigenlijk het riet naar seksisme. En dat is altijd heel moeilijk hard te maken.
Woord heb ik niet gebruikt, nee, maar dat zou je erin kunnen lezen.
Oké, ik zeg het riet naar seksisme, maar dat is heel moeilijk hard te maken. Maar je hebt het wel over mannen die het niet aankunnen dat een vrouw.
Hoe moet je dat
anders noemen?
Nee, seksisme, prima.
En wat Jules zegt, ook zo'n soort de sfeer die om haar heen hangt en zo, is wel heel erg vaag natuurlijk ook. Want wat heeft ze concreet politiek en bestuurlijk nou verkeerd gedaan? Want daar gaat het om. Is haar positie te handhaven? Heeft ze iets fout gedaan? Naast haar privéleven en... Ja, daardoor krijg je. Ik krijg daardoor wel een heel erg Hillary lock-her-up-achtige feel. Van dat iedereen er probeert ergens op te pakken.
Je moet niet met Hillary aankomen, want als ik aan iemand een hekel heb, dan is het Hillary Clinton.
Ja, maar dus dan voor, kan
voor,
ik
voor 3 ton lezingen gaat geven bij Goldman Sachs.
Dan kan ik nog wel met Hillary aan.
Om te komen voor de armen en vernederden en gekwetsten. Dat kan niet. En dat heeft Halsema natuurlijk nooit gedaan.
Ik ben trouwens even helemaal een zijpad, maar. Ik volg Elizabeth Warren op de voet.
Die is goed, man.
En was gisteren bij Stephen Colbert in zijn uitzending. En had daar echt geweldig optreden.
Okay.
En, kijk, ik ben niet van die partij of zo.
I'm
maar
not afraid. Zo'n soort speech had ze toch ook?
20.000 man in New York verzameld. Ja. En je ziet dat daar wel iets aan het gebeuren is rond haar.
En maar het is ook weer de capitalism, time for a reset.
Ja, maar wel met... het is niet het socialisme van Bernie Sanders of zo.
Nee,
maar het is wel met een plan wat ze heeft. En, en ook een aanstekelijk enthousiasme.
Ja.
Maar dat terzijde. Wat je ziet bij Femke Halsema is dat ze... ze weet gewoon niet de brug naar de Amsterdammers te slaan. En
ik weet niet of dat waar
maar
is.
Maar heb je het dan over mannelijke Amsterdammers of vrouwelijke Amsterdammers?
Nee, los van het gender, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de stad is een stad met humor. Wel Amsterdamse humor. En Amsterdammers pikken heel veel. En die snappen ook heel veel dat soms... En daar slaagde Van der Laan wel in. Terwijl hij misschien helemaal niet zo'n goede burgemeester was. Maar hij raakte toch die Amsterdammers op het juiste moment. En hier zie je dat die privé-kwestie... Ja, daar is ze misschien zelfs wel gewoon wel slachtoffer van haar eigen gezin. En zeker van die meneer.
Maar het was opvallend, bijvoorbeeld op Twitter... dat werkelijk bijna alle vrouwen zoiets hadden van oei, oei. Maar, dat heeft oei niet zo goed gedaan. En alle mannen zoiets hadden van... Ja, nee, maar zie je nou wel, ze is niet capabel. Dat is toch interessant. Dus slaat ze de brug inderdaad... wat Ewout vraagt, slaat ze de brug naar alle Amsterdammers niet? Of naar bepaald soort Amsterdammers niet?
Rond die kwestie van die revolver is er natuurlijk heel veel mist ontstaan. Heeft ze mist laten ontstaan. Ook van inderdaad, je kunt nu allerlei vragen stellen. Waarom lag het dossier over die zoon pas op de dag dat de Telegraaf het onthulde? Waarom niet een dag of 2 dagen eerder? Hoe kan het zijn, is hij op de hoogte geweest van die revolver in het nachtkastje? Er zijn allerlei vragen die je kunt... maar ook zoals zij... Misschien is inderdaad wel slachtoffer dat haar man zegt dus in de NRC... wat een volgens mij geen gecontroleerd interview was. Want op het moment dat je dat terugkrijgt van die 2 journalisten uit het café... dan ga je natuurlijk, denk ik, als burgemeester... ga je daar enorm in schrappen met het rode potlood. Is niet gebeurd. Ja, en daar staat dan dat de vader van haar kind in Thailand zegt... ik blijf hier nog 12 dagen zitten.
Maar terwijl... nu zeg je toch allemaal weer een beetje van die telegraafachtige sferische verdachtmakingsdingen. Die nog steeds niks zeggen over of haar positie te handhaven is.
Ik probeer aan te tonen of te bewijzen dat zij zelf slachtoffer is van die privé-kwestie.
Nee, ik snap dus wat je probeert.
Ik geef het je te doen. Hè. Je woont, leeft en werkt in een glazen huis. Je weet dat alles en iedereen op je let. En je wordt dan vervolgens geconfronteerd met zo'n akkefietje van je zoon. Dan doet natuurlijk gewoon toch een soort raar dilemma op. Moet ik dit openbaar maken? Moet ik ze voor zijn? Moet ik dat niet doen? Moet ik de privacy van mijn zoon beschermen? En volgens mij is bijna iedere keuze die je in zo'n dilemma situatie maakt... is een verkeerde.
Nee, dus je kunt,
en een verdachte. Als je iemand verdacht wil maken.
Dus je zou ook kunnen zeggen van burgemeester... Je kunt besluiten.
En ik vond die brief mooi. En daarin gaf ze gewoon openheid van zaken. Dat was een transparante brief die ze schreef.
Nou, het was geschreven op een iPhone ergens bij een eiland in Kenia. Ik ben er nog nooit geweest, want het is zo ver vliegen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt nu van... ik ga me nu concentreren op het gezin. Dus ik trek me terug als burgemeester. Dus dat
ga toch heen. Wat is dat nou voor onzin?
Dat is een variant die ze niet gaat... Daar is
nee,
te veel
maar zou je dat ook... Serieus, zou je dat zeggen als het een man was?
Nou, dat kan ook, ook dat is fout, want dat kan gezien worden als vaandelvlucht.
Maar de tweede variant is dat we nu op dit moment... een debat hebben over een mogelijk faillissement...
Het wordt
over
net leuk.
Honderden miljoenen... waarbij zij als burgemeester en voorzitter van het college... dus ze heeft, als het gaat om... het bij elkaar houden van allerlei wethouders. Ja, daar is het ook op dit moment ingefaald. Want in deze afgelopen twee weken is een wethouder opgestapt. Ja. En de PvdA-wethouder Sharon Dijksma, die overigens als bestuurder veel en veel meer ervaring en
ja, maar
veel
dat zijn allemaal
Femke,
nog steeds geen dingen waardoor je kan zeggen dat haar positie niet te handhaven is. Dat is gewoon
we gaan het zien, denk ik.
Wordt beschuldigd van corruptie.
We gaan het zien wat er...
Of chantage, herstel chantage.
Of ze de boel bij elkaar weten houden. À la Cohen.
Linda Duits, Jan Latte en Siewert van Liende. Over Greta Thunberg en het klimaat.
Mijn ergernis is een soort van ergernis, maar misschien ook wel een soort van verlekkering die ik daarbij heb. En dat zijn de oude witte mannen die losgaan op ons aller Greta. En dan heb je een meisje en die vraagt aandacht voor het klimaat. Ze vraagt aandacht voor wetenschap. En dan zijn er oude witte mannen van een zekere leeftijd die menen haar belachelijk te moeten maken. Ik vond dat Jan Kuitenbrouwer, die spande de kroon, en die had echt een hele domme tweet over een Justin Bieber telefoonhoesje, dat je ook denkt, je hebt echt geen idee wat meisjes van 16 tegenwoordig leuk vinden. En die dan menen zo'n meisje belachelijk te moeten maken, terwijl zij denk ik met heel erg belangrijke dingen bezig is. Dus daar erger ik me aan. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ach, jullie tijd is ook voorbij. Jullie relevantie is weg. Het is ook aan de mensen zoals Greta Thunberg die de toekomst hebben.
Oh jee. Maar jij zegt witte mannen. Dan denk ik meteen, heb iemand uitgezocht hoeveel witte vrouwen er ook iets zeggen?
Ja,
of zeggen die helemaal niks?
Gek genoeg zeggen die nooit dat soort dingen.
Hoe kan dat dan? Wat denk je? Hoe komt dat dan?
Ja, ik denk dat er zit natuurlijk een gendercomponent hierin. Dus er zijn gewoon, dat merk ik zelf ook als feminist die over bepaalde dingen mening heeft, dat sommige mannen daar niet zo heel goed tegen kunnen. En dat zie je dus nu ook. Ik denk als Greta een jongen was geweest, dat zij veel minder van dit soort dingen over haar heen had gekregen. Het gaat voortdurend over haar uiterlijk. Het gaat voortdurend over haar stoornis. Dat zou bij als het een jongen was geweest, denk ik, heel anders zijn gegaan. Ik bedoel, Siewert, jij was ook. Als tiener politiek actief. Hebben mensen toen jouw uiterlijk zo door de mangel gehaald als dat van Greta?
Zeker, ja. Ik kan me nog goed herinneren dat bijvoorbeeld ik hele foto-fuck Fridays kreeg op Geen Stijl, waarop je mooi mijn gezicht kon verbouwen omdat ik als een soort van Harry Potter uitzag. En dat ook inderdaad zeker mensen van middelbare leeftijd stukje na stukje na stukje na stukje dat kapot moesten schrijven.
Maar ook zo duidelijk op je uiterlijk of ook op gewoon andere zaken?
Nee, dat vinden ze heel bedreigend. Jonge mensen met een mening. Er wordt gelijk van gezegd van, ga eens naar school. Wat weet je nou eigenlijk? Wat ben je lelijk? Die hele golf die is heel herkenbaar.
Maar ik deel dat ook niet, je zegt dat zo, hè, van die witte mannen. Maar ik denk, ja, er kunnen meer selectiemechanismen spelen. Kan ook zijn dat die journalisten vooral op die mannen letten en niet op de vrouwen. Dat kan ook spelen. Je kunt het niet aantonen wat het is. Maar er zijn zeker ook vrouwen die opmerkingen maken. Alleen misschien zijn er minder vrouwelijke psychiaters dan mannelijke psychiaters. Ik weet het niet.
Dat zijn geen psychiaters die opmerkingen maken over
stoornis. Nou, die maken ze ook, maar die komen niet aan de kant.
Was dat maar zo? Nee, het gaat natuurlijk over bepaalde opiniemakers die daar heel vocaal over zijn op Twitter. En er zijn ook wel een paar vrouwen aan die kant. Ja. Maar dit is toch wel iets wat in die hoek zit. Ja.
Nou, het valt me sowieso op dat mannen van middelbare leeftijd zijn iets meer opinionated, heb ik het idee, dan alle andere mensen in onze samenleving. Ik moet wel zeggen, ik was best... ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik aan moest met die hele speech bij de Verenigde Naties. Ik merkte dat ik zelf dus gewoon kijk naar de speech. Er zaten alle klassieke registers van de speech zaten erin. Dan het pathos, logos, ethos, alles zat erin. Ik vond het tegelijkertijd ook heel hysterisch. Tegelijkertijd kon ik ook niet zeggen dat haar feiten nou niet echt klopten. Bij mij bleef hangen van met name één vraag. Hoe authentiek is dit? Dus ik zat zelf ook van de week even te zoeken van, hoe is deze speech tot stand gekomen? Hoe is ze naar New York gegaan? Het is ook een heel interessante site. Dat is een Australische journalist. Die heeft dus de making of Greta Thunberg onderzocht. Mm-hmm. Heel diep. En daar schrok ik eerlijk gezegd wel een beetje van. Dat ik dacht, oké, dat is misschien dus wat ik in mijn onderbuik aanvoel qua authenticiteit.
Wat bedoel je dan hier met authenticiteit?
Nou, daar gaat bijvoorbeeld dan over dat haar moeder heeft al een boek geschreven een jaar voordat zij publiek werden. Dan gaat ze voor een parlement zitten met een kartonnen bordje. En dan blijkt eigenlijk al dat de PR-agent van haar moeder, dat is de eerste passant die dan haar tegenkomt, daar een filmpje van maakt, zorgt dat het viral komt, dat eigenlijk journalisten al waren ingeseind. De clubs die dit soort reizen hebben betaald, die ook haar begeleiden, haar image bewaken. En dan zie je gewoon een aantal grote NGO's die daar heel veel geld in stoppen. Die Zweedse PR-agent die daar ook onwijs rijk van het worden. Ook naar investors schrijft hij van, ik heb hier een heel goed merk in handen. Hier kun je gewoon op meeliften met alle exposure. En toen dacht ik wel van, ja, ik twijfel niet aan haar oprechtheid. Ik denk dat er echt genoeg 16-jarige meisjes met een hele oprechte boodschap. Maar het circus om haar heen is zo langzamerhand ondoorzichtig en wel ook een lobbycircus geworden.
Maar dat kan denk ik bijna ook niet anders.
Dat straalt wel door haar boodschap heen.
Ja, nou ja, kijk, wat vervelend is.
Maar dat kan wel anders.
Nou ja, wat natuurlijk vervelend is dat in plaats van dat we het dan over die boodschap hebben, dan gaat het dus over dit soort vragen die mensen hebben of verdachtmakingen die daarbij gezet worden.
Het zijn constateringen dat je weet van, ja, maar er wordt iets aan je gepresenteerd wat eigenlijk heel authentiek en vriendelijk lijkt, maar waarvan je eigenlijk niet goed doorhebt welke dubbele bodems, welke boodschappen erachter zitten.
Dat het daar dus heel erg over gaat. En dat komt omdat het over het klimaat gaat. Hè. Daar wordt altijd alles in twijfel getrokken.
Nee,
en ik moet heel erg denken aan Malala. Dat was een meisje uit, volgens mij, Afghanistan. Of Pakistan. Daar wil ik het niet over hebben. Maar die ging over jonge meisjes en die moeten naar school. En haar boodschap was een meisje naar school. En dat is een heel oncontroversiële boodschap. Er zijn maar heel weinig mensen, een paar rally-fanaten daar, die tegen die boodschap zijn. Maar zij had ook zo'n PR-machine achter zich. Zij had ook ouders die al toegang hadden tot de media. Maar dan krijg je dat circus, of dan krijg je die vragen, krijg je veel minder dan wat je hierbij ziet.
Nou ja, het speelt natuurlijk een rol, de intensiteit van de boodschap waar het over gaat. Dat gaat iedereen raken.
Je denkt dat er een meisje is dat in haar eentje zoiets opzet. Natuurlijk zit daar meer achter.
Ja, maar wat zien we? Bedoeld? Kijk, als je weet dat er zo'n hele apparaat achter zit, dan ga je toch altijd twijfelen over niet alleen authenticiteit, maar ook worden we niet bedot. Hoe minder authentiek het is, hoe eerder je denkt, oh, we worden gemanipuleerd. Dat zit ook altijd achter dit soort circusvertoningen.
Ja, daar vroeg ik dus ook wat Siewert bedoelde met authentiek. Omdat, wat je zegt, je gelooft dat zij dit oprecht vindt.
Ja.
Maar wat is dan, wat bedoel je dan? Is het niet oorspronkelijk? Is het te commercieel? He, authenticiteit is een tegenovergestelde van heel erg veel dingen.
Nou, dat waar mijn twijfel zit, is als je dus ziet dat een aantal hele grote NGO's, een aantal hele grote multinationals dit soort campagnes financieren en heel bewust met kinderen aan de slag gaan om bepaalde boodschappen voor de bühne te krijgen, dan vind ik dat je heel erg moet opletten en heel rationeel moet blijven. En ik vind met name bijvoorbeeld Malala vind ik een heel goed voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld Aylan. Dit zijn je emotionele registers worden aangesproken. En dat doen ze heel bewust, heel campagnematig. En dan vind ik gewoon dat je dubbel moet opletten. En weet je, ik ben zelf, ik eet 6 dagen per week tofu, scheid mijn afval, heb zonnepanelen op mijn dak. Ik ben helemaal niet een soort van klimaatveranderd ontkennend persoon. Dus daar wil ik het ook helemaal niet eens over hebben. Maar ik merk wel dat ik voel daar weerstand bij mezelf.
Manipulatie.
Dat ik niet volledig openheid. En dat bewijst zij ook in haar campagne. Okay, dat er niet echt openheid komt wat er nou gebeurt. Om een voorbeeld te geven. Ze gaat nu naar New York 9 maanden op reis over de wereld. En haar campagne wil niet aangeven wie die reizen bijvoorbeeld bekostigt. En wat hun achterliggende doel is. Dat vind ik wel ingewikkeld.
Dat is ook ingewikkeld, ja.
En dat is ook onnodig, denk ik.
Nou ja, kijk, ik ben het met je eens dat het. Want
en
daarom
ik kan me voorstellen
het
dat zeg maar, voor mensen die toch al een beetje maatschappelijk tussen, dat ze dan denken, ja, hier wordt boven ons hoofd een spelletje gespeeld. En onze emotionele register wordt opgetrokken. En dit is niet meer rationeel. Dit is niet meer iets wat in onze democratische arena op een open manier naar ons wordt gepresenteerd.
Je zegt, je maakt het de tegenstanders dan wel heel makkelijk.
Ja, dat denk ik wel. En tegelijk andersom. Dus daarom zeg ik, na een week weet ik nog steeds niet wat ik ermee aan moet. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant denk ik ook, ja, ik word ook een beetje moe van de mannen die haar op haar uiterlijk of op een geestelijke beperking pakken. En denk ook, ja, voor sommige mensen is het misschien makkelijker om daarop te ageren dan om zich bezig te houden met het bovenliggende onderwerp. Omdat dat, als je dat echt tot je laat doordringen, zo levensveranderend is of zo leidt tot hele ingewikkelde conclusies in je eigen leven, dat mensen dat even parkeren en dan zeg maar richten op de meisje.
Maar dan gaan dus de dingen weer door elkaar. De mannen die dus kritiek hebben op haar uiterlijk. Nee, er zijn ook mannen die hebben kritiek op het misbruiken van haar manier van presenteren, haar uiterlijk dus, maar niet om het uiterlijk, maar omdat het misbruikt wordt.
En ze bespotten haar uiterlijk.
Ja, maar ik geloof niet dat iedereen het uiterlijk bespot. Mensen bespotten het uiterlijk omdat ze gebruik als middel, haar uiterlijk als middel, dat ze dat zo afkeuren.
Ja, er gaan foto's rond waar zij, dan staat ze heeft een foto met vlechtjes, en dan worden er foto's van nazi-meisjes met vlechtjes naast gezet.
Dit soort dingen ken ik dan niet.
Ja, dat is waar ik het over heb.
Ja, maar laten we het in een wat serieuzere beeld houden. Waarom gebruik je dat soort kinderen bijna, met toch een beetje afwijkend gedrag, als je dat ziet, wordt dan ingezet voor zo'n serieus onderwerp. Ja, dan ga je ook dat onderwerp bagatelliseren of minder serieus maken. Ik vind het een totaal foute combinatie.
Ik denk dus dat het wel heel mooi een kloof laat zien, waar heel veel mensen zich echt niet van bewust zijn hoezeer het klimaat leeft bij tieners van nu. En ik denk dat
is anders.
En dat is iets wat heel erg onderschat wordt. En daarom heb je dus wel zo'n Greta nodig eigenlijk als boegbeeld. Ik ben er ook niet onverdeeld blij mee hoor. Maar het was heel gek geweest als daar een veertiger had gestaan, zeg maar, als boegbeeld. Omdat het juist onder die groep zo leeft. En het ook veel sterker leeft dan onder twintigers bijvoorbeeld weer. Dat die urgentie die bij die tieners zit, dat is ook wel echt iets wat de oude generatie lijkt te missen. Die denken ook, we kunnen hiermee wegkomen. En we kunnen wegkomen
denk ik in
met
het geheel
niks
niet,
doen.
Nee, denk ook
ik
niet.
Denk ook als je gewoon echt je verdiept inhoudelijk in klimaatbeleid, met al zijn mitsen en maren, maar dat de afgelopen 5 jaar een enorme verandering op gang is gezet. En dat het ook, waar ik nog wel eens bang voor ben, als ik nu bijvoorbeeld gaslessen geef op middelbare scholen, de angst die daarin zit dat het helemaal misgaat. En dat ze niet kunnen aangeven waarom. Maar gewoon het fundamentele gevoel. Misschien gaan we wel dood in dit leven omdat we gewoon overspoeld worden. Of misschien gaan we wel dood omdat het hier gewoon 45 graden wordt in Nederland. Dat is echt wetenschappelijk totaal ongefundeerd.
Dat hoort dus die gewoon kinderen bij worden, tieners. Je kan
nee, maar die
niet?
Worden gewoon geladen met emotionele prietpraat. En ik denk wel dat als je een optimistisch scenario willen maken, hoe we er hier toch nog goed uit gaan komen, dat is maakbaar. En dan moet je kinderen voor veel meer stimuleren om te kijken naar technologie, naar levensstijl, allerlei veranderingen. En ze daarin mee te nemen, in plaats van alleen maar te bombarderen. Ja,
maar je zegt ze worden gevoed. Dat denk ik dus helemaal niet dat het zo is. Kijk, onder tieners leeft het heel erg. En zij zijn er heel erg mee bezig.
Naar de speech van Greta Thunberg. Je hebt mijn leven verpest. Je hebt mijn jeugd verpest. Alle dromen zijn kapot.
Maar ik geloof apocalyptisch. Deze boodschap hen gevoed wordt door, zeg maar, dit is echt wel iets. En dat hysterische, dat hoort dus ook heel erg bij tiener zijn. En het overdrijven. En het denken dat jouw generatie die de eerste en de enige generatie is die zoiets heftigs overkomt.
Maar dan los je toch niet meer op met hysterisch doen? Ik bedoel,
maar niemand zegt toch ook dat die tieners het moeten oplossen? Ik vind het dus heel interessant om te zien hoe die kloof enorm is tussen die leeftijden.
Nee, denk ik niet. Hier. De kloof is enorm in de manier van presenteren. Als je wat ouder bent, dan doe je het wat rustiger. En dat beeld wil men dus niet. Dat werkt niet. Als Merkel het zegt, dan wordt het ook afgewezen. Maar dat is te rustig. Hier is de kloof in presentatie, niet in zorgen, want we gaan me toch niet vertellen dat die ouders van die tieners, dat die niet zorgen hebben hoe het met hun kinderen straks zal gaan. Als je hier in de Randstad woont en je hebt zorgen over het feit of de Randstadprovincies onder water lopen als ouder en je hebt kleine kinderen. Ik denk dat je dan zorgen hebt, hoe moeten mijn kinderen straks naar Limburg verhuizen? Hè? Hoe erg is dat? Dat soort dingen allemaal, dat is toch niet losgekoppeld? En dat de mensen elektrische auto's kopen. Dat zijn toch de ouderen, dat zijn toch niet de tieners? Dat soort dingen allemaal, ben ik toch niet met je eens. Het middel is, wordt nu ingezet op jong. Dat spreekt misschien jonge tieners aan, maar diezelfde tieners die gaan ook rustig weer een weekendje naar Barcelona en zo, trekken zich ook niks van aan. Ze zijn even heel gemotiveerd om actie te voeren. En leuk, we hebben iemand van onze leeftijd. Ik zie dat niet anders dan zo'n popster van hun eigen leeftijd. Dat kun je ook niet hebben, dat tieners het idool hebben van de generatie daarvoor. Die hebben hun eigen idolen, zoals Greta dan een eigen idool. Dat geloof ik wel. Maar wie het moet doen is niet Greta, dat zijn die ouders. Nu. En de politici, nu. Die moeten het doen. Ja,
En die hebben toch een ander gevoel voor urgentie.
Nee, dat betwijfel ik. Ja. Als jij kinderen hebt, lijkt me verschrikkelijk om te denken van straks, die kinderen die gaan met 45 graden straks dood. Ik ben al oud genoeg. Ik ben dan al dood. Ik hoef niet te wachten op die apocalyps. Dus, maar met die kinderen, dat vind ik een probleem. Als je die kinderen hebt, dan denk je echt wel aan. Daar heb je een verantwoordelijkheid voor.
Eddy Terstal, Bart Nijman en Joram van Klaveren
over de boerenprotesten.
Mijn ergernis deze week gaat over Dolf Jansen en eigenlijk alles waar hij voor staat. En het is eigenlijk meer een medelijden dan een ergernis. Want ik zag bij het boerenprotest een foto van een lachende boerenzoon van een jaar of 10 in een blauwe overall. En die houdt een bord omhoog en daar staat op: ik wil ook een toekomst. Greta Thunberg die wil ook een toekomst, maar die formuleerde het iets anders. Die riep how dare you naar de wereldleiders op een nogal bijterige toon. En, want zij is van mening dat haar vooruitzichten verwoest zijn door inhalig kapitalisme. En zo heb je twee kinderen die ieder een eigen toekomst willen en ze kunnen niet allebei hun zin krijgen. En daarmee zijn ze symptomen van de snelheid waarmee het klimaat een wereldwijde polemiek is geworden, die mensen lijnrecht tegenover elkaar zet met sociale media als de loopgraven waar Twitter-schermutselingen en Facebook-veldslagen worden uitgevochten. Je hebt burgers die met de uitroeiing als stuwende angst en Greta als een goeroe voor het welzijn van de planeet strijden en die eisen minder vlees, minder vliegen, minder consumptie. Maar als je deze klimaatdramas googelt, krijg je verrassend vaak Instagrams bomvol met vliegvakanties naar verre oorden. Zij vormen een stadse elite, hoogopgeleid en werelds, die de luxe heeft om D66 of GroenLinks te stemmen en die vindt dat anderen zich maar moeten aanpassen. En het doelwit van hun acties de laatste weken zijn vooral de boeren die tot boosdoener worden gebombardeerd van alles wat stinkt, stikstof en uitstoot. En boeren die op hun beurt zich weer gedwongen voelen om voor hun familiebedrijf, hun gemeenschap en hun bestaansrecht op te kammen. Getergd en vastberaden reden ze daarom naar Den Haag in een eindeloze kolonne van trekkers waar politici een beetje bang van worden. En dat is toch hoe je politici het liefst wil hebben. Het boerenprotest geeft me daarom een gevoel van voldoening, omdat het appelleert aan een chagrijnig aan een chronisch chagrijn bij mezelf over een arrogante bestuurselite die zich al decennia lang in de afzondering van het eigen gelijk toelegt op het bouwen van doodlopende sporen. En we hebben een overheid die chronisch schoolziek was toen burgers de grote vraagstukken over de ondemocratie van de EU, de privatisering van de zorg of de islamitische migratie klassikaal wilden bespreken, maar die nu met bloedhaat het klimaat ineens willen redden en daarin verplicht iedereen willen bijscholen. En ik schermde met die blijmoedigheid over de boerenprotesten op de slagvelden van Twitter. En het was uitgerekend Dolf Jansen die daarop reageerde en het prompt en honend wartaal noemde. En dat leidde bij mij dus tot de ergernis dat deze tot cliché vergeelde posterjongen van het zelfvoldane, comfortabele linkse establishment vergeten is dat je publiek voor je zaak moet winnen en niet kunt dwingen. Maar daar zullen ze die deugdjogger met een trekker voor uit zijn bubbel moeten sleuren voordat hij zich dat herinnert. En met hem zijn hele kliek van klimaatdrammers. En dat was mijn ergernis en tevens een beetje medelijden met de types Dolf Jansen.
Vuile populist.
Ja.
Nou ja, voor 84,6% amen, denk ik, of zo. En de rest hou ik een soort deugdslag om de arm. Weet maar nooit, ik moet nog subsidie aanvragen.
Ja, die moet niet te hard met mij instemmen. Dat is echt voor jou subsidie aanvragen.
Mijn ergernis over het einde der tijden denken. Dat ergert me een beetje. Het apocalyptische gebeuren. En dan kan je dat op het gewelddadige zien aan de kant van ISIS. Maar dan kan je het ook zien van de Drentse, hoe heet dat nou? De Drentse kelderfamilie. Maar ook inderdaad het Extinction Rebellion. Hè, die toch eigenlijk een op zich acuut probleem aankaart. Namelijk de klimaatverandering, dat het water stijgt. Maar het water stijgt natuurlijk niet zoveel dat we over 20, 30 jaar een paar miljard doden te betreuren hebben. En dat is inderdaad een hele rare postchristelijke apocalyptische waan waarin je, en wat natuurlijk ook zeg maar de grootkapitaal natuurlijk weer goed uitkomt, zeg ik dan als linkse jongen. Want dan heb je de mensen onder controle, hou ze bang en dan kan je van alles, dan kan je als Shell enorm investeren in de biomassa dingen, wat de mensen toch bang. Hè, dit en dat. Maar dat hele apocalyptische en het is een state of mind aan het worden, een lifestyle. En wat ik zeg, ik denk dat je als je inderdaad zoals de Greta-isten, zeg maar, die gaat niet zozeer om die Greta, dat is meer een soort front. Dat als je een serieus probleem moet aankaarten, waarom dan met zulke overdreven termen die makkelijk door te prikken zijn? Want dan gaan mensen denken, ja, dat is evident niet waar, onzin en overdreven. Maar dus dan zal er wel niks aan de hand zijn. En dat laatste is absoluut niet het geval. Een halve meter stijging van de zeespiegel, dat levert inderdaad niet miljarden doden op. Maar het is wel een probleem.
Het is ook niet alleen dat. Het is als je met van die apocalyptische termen gaat zwaaien, dan trek je ook alleen maar mensen aan die daar gevoelig voor zijn. En dat zijn meestal niet de meest
rationele
figuren, van geest, ja. Inderdaad. Ja. En dan zie je dus dat zo'n Extinction Rebellion, die als ze een klimaatpunt willen maken, echt geen het totale waanzin verkopen, wel retoriek gebruiken die alleen maar waanzinnige aantrekt. En dan staan er alleen maar
Maar er ontstaan wel nieuwe dansvormen ontstaan erdoor. Dat is ook niet geheel onbelangrijk, cultureel.
Ze brengen vormen van moderne dans op een nieuwe manier onder de aandacht, ja, met hun publieke voorstellingen.
Subsidie. Ja, subsidie, ja. Ook weer gesubsidieerd op het groot kapitaal, jongens. Maar dat is weer mijn, oude hoedje kant.
Maar terwijl, ik vind het wel opvallend dat het eigenlijk allemaal een soort seculiere christelijke theologie is. Maar
ja,
natuurlijk dat hele schuldgevoel. Dat je ziet een soort erfzonde.
Ja.
Je hebt natuurlijk het eind der tijden wat is. Ook dat is natuurlijk een bekend...
Het heeft inderdaad heel veel te maken, denk ik, met wat Joram noemt. Inderdaad, dat post-christelijke schuldfetish. Omdat dat is niet alleen een spiritueel ding, maar het is ook een maatschappelijk ding. Hè. Op het moment dat je dus... Want schuld is valuta, het is morele valuta. Want je kan namelijk door verlossing... Door erkenning van die schuld kan je een soort van morele verlossing. En als je dat voor de goede gemeente doet, dan scoor je maatschappelijke punten. En dat is niet heel, dat is vaak niet heel nadelig voor je portemonnee. Dat zo denk je dan niet, maar ergens in je hagedisse hersenen zit die connectie. Dat wel eens heel goed is om het nageslacht te kunnen voeden.
Het sluit ook een beetje aan dat die hele boerenopstand, dat mijns inziens ook heel erg raakt eigenlijk aan een soort botsing tussen de oude en de nieuwe wereld. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat die oude wereld bestaat voornamelijk uit God, gezin en gemeenschap. En dat botst heel erg, ook met de waarden die net geschetst werden, indirect. Als het gaat, als je kijkt naar een beetje dat progressieve deel van het land.
Ja, dat is ook een as waar langs de dingen loopt. Ja,
en je ziet in die boeren komt het eigenlijk terug. Want ik heb even wat staatjes erbij gepakt. Als het gaat om de geloofsbeleving, maar ook de gezinssamenstelling, het aantal scheidingen, het aantal kinderen. Dat zie je aan de boerenkant. Is dat eigenlijk heel oud-Nederlands, tussen aanhalingstekens. Je ziet dat godsgeloof is vele malen groter. Bijna twee keer zo groot als het gaat om het protestantse denken. Dan zie je bijvoorbeeld het aantal gehuwden in de stad ligt op ongeveer 58% volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. Terwijl dat bijna driekwart is, bijna 75% op het platteland.
60% minder genders, geloof ik.
Dat heb ik niet. Dat zag ik niet terugkomen in het stuk. Alleen wel bijvoorbeeld het aantal gehuwden met kinderen. Dat is 44% tegenover 54%. Maar dat is bijna 10% punten verschil. Dat is heel erg groot. En ik denk dat dat botst. Want bijvoorbeeld, hè, je ziet als het gaat om die klimaatfiguren die nu eigenlijk al roepen, je mag geen kinderen meer krijgen. Hè, want dat is slecht voor het milieu.
Ja, in het westen
dat is iets wat botst. Sorry?
Ja, in het westen niet vooral.
Nee, ja, maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat terugkomt. Nou ja, het godsgeloof überhaupt. Dat zal bij jullie misschien ook wat minder aanwezig zijn. Maar ik bedoel, alles wat daar aan gerelateerd is, dat staat een beetje voor die oude wereld. Hè. Het gezin, zeg maar, als hoeksteen van de samenleving. En dat soort dingetjes, dat brokkel af. Instituties waar voorheen natuurlijk een christelijk sausje overheen zat, dat langzaam verdwijnt. En ik denk dat dat ook iets, misschien onbewust, meespeelt in de aversie van voornamelijk veel progressieve mensen, bijvoorbeeld tegen die boeren.
Die boeren die staan voor iets waar die progressieven allemaal al lang aan voorbij zijn. En die hebben een globalistische wereld voor hun ogen die groen is en duurzaam is. En inclusief en divers. Twee van die modewoorden uit hun Bijbel. Die
zolang je maar niet, zolang dat maar niet op hun laag gebeurt.
En ze kunnen er niet meer tegen dat er ook nog. Ze kunnen zelfs bijna niet meer begrijpen. Ze lijken geen begrip meer te kunnen hebben voor het feit dat er in een groot deel van Nederland mensen leven volgens de gemeenschapsnormen. En laten we zeggen, langs de staatjes die Joram net voorleest. Waar eigenlijk helemaal niks mis mee is. Die mensen doen niemand kwaad. Het zijn over het algemeen hele harde werkers. Rijden ze over de Veluwe in de Bijbelbelt. Je kan alles van hun diepe religiositeit vinden. Ja. Maar het zijn overduidelijk hardwerkende mensen die de boel keurig aanharken, netjes hebben, het goed voor elkaar hebben. Wat er achter de voordeuren gebeurt. Het is een gemeenschap. Het is overduidelijk zijn het gemeenschappen. Sorry. En dat zie je aan die boeren ook. Die hebben een eigen taal, een eigen manier van doen. Die hebben een saamhorigheid die in de Randstad bijna niet meer herkend wordt, omdat daar iedereen zijn eigen niche, zijn eigen groep en zijn eigen doelgroep is geworden. Tot op het meest individuele niveau denkbaar. En die boeren die komen op hun eigen manier met wat aftandse maniertjes komen ze daar binnenrijden. Want neem die kist waar je een hoop over te doen is, waar Jesse op staat. Nou, ik denk dat absoluut geen doodsbedreiging is. Dat is een beetje banale boerenhumor. Dat is een punt willen maken op een manier die hier, laten we zeggen, in het westen van het land niet echt meer geaccepteerd wordt, omdat die agressief overkomt, omdat die niet inclusief genoeg is, omdat het als een bedreiging wordt ervaren. Terwijl de boeren gewoon niet helemaal doorhebben dat ze daarmee zoveel ophef veroorzaken. Omdat het voor hun gewoon...
Dat is betuttelracisme naar boeren toe. Boeren moeten dat best wel beseffen. Als hetzelfde over Baudet, dan hoor je de andere kant van het ding.
Nee, maar ik denk dat het ze ook niet zoveel kan schelen als mensen er iets van vinden. En dat stoort die randstedelingen ook. Want die zijn gewend als ze iemand op social media of waar dan ook aanspreken dat die niet inclusief of divers genoeg is, of zich niet voldoende naar de strakke kaders van de sociale normen gedraagt die hier horen te gelden, de politieke correctheid. Dan als ze de mensen op aanspreken, dan gaan mensen daar bijna altijd voor buigen. Dat zie je heel sterk terug in hoe de media en de politiek zich gedragen.
Ja, ze beseffen niet dat
en die boeren hebben daar scheid aan.
Ja, ze beseffen niet
dat
hun subcultuur maar heel erg klein is.
Daar worden die mensen heel bang van.
Ze beseffen niet dat de subcultuur waarin ze zitten heel erg klein is, en dat het grootste deel van de rest van Nederland totaal anders denkt. En zijn steeds weer verbaasd. Dus waren ook verbaasd over Brexit, waren ook verbaasd over Trump. Ik was er helemaal niet verbaasd over. Bedoel je.
Nee, het zegt meer over hen dan over de boeren of over de Brexit-stemmen.
Ja, maar dat is ook een beetje. En bedoel, je zet erin op populistische toon. Dus dat is het stijltje. Dit gaan we als kunstconcept voor deze podcast even doorzetten, lijkt me. Dus ik voel me volkomen gelegitimeerd om op die golven mee te gaan. Nee, maar wat inderdaad zo is. Er is een grote haat, altijd natuurlijk al geweest, vanuit de bovenklasse naar het volk. Minachting of zo. Dat zijn toch mensen met rare accentjes, mensen met rare gewoontes, met een vreemde muzieksmaak en dat soort dingen. En nu, en dat was altijd een soort van ritueel iets geweest. Het was altijd heel erg.
Is dat niet ook een beetje progressieve elite? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de oude zuilenstructuur in Nederland, waar ik noem het een figuur als Abraham Kuyper, die eigenlijk echt koketteerde met zijn van de kleine luiden. Zij waren de gewone man, maar dat waren natuurlijk wel mensen die ook echt in de elite verkeerden.
Ja, de sociale kiezen was ook voor de verheffing, maar dat was dan inderdaad wel een voorhoede die dat moest doen of zo. Maar je ziet nu dat zeg maar degene die dan de elite worden genoemd, Dat die nu ook iets gevonden hebben waarop ze het volk ook kunnen pakken. Namelijk, als het niet zijn kleur is, dan is het wel inderdaad dat hij niet klimaatneutraal is. Dat hij ook net als hen bepaalde vliegmijlen wil maken. En dat is niet de bedoeling. Weet je, moet de koffie plukken in Ethiopië met de kinderen. En die moet op stage in New York. Maar als zeg maar Dylan en Quincy uit Almere naar Alanya willen, dan dat is opeens een probleem. Ja. Er moet een vliegtax op. Prima idee, vliegtax. Dat, ja. Maar ik bedoel, dan moet je dat in feite op de doe dat dan niet op bepaalde low-cost bestemmingen of weet ik veel wat. Of bij wijze van spreken per wat je verdient.
Nou.
Zoiets.
Intercontinentaal.
Nou ja, ik vind dat je in Europa best wel vaker met de trein mag. Zei de jongen die morgen naar Cagliari vliegt.
Nou, ik zag dat die klimaatmensen ook heel boos waren op de metro in Londen. Toen dacht ik nog, dit is natuurlijk een klimaatneutraal vervoermiddel. Ja, en dan ga je met z'n allen op de metro.
Ja, in de ochtendspits in een drukke stad.
Maar waarom dan op de metro? Als ze nou op een taxi gaan staan, dan zou het nog in hun optiek logisch zijn. Maar dit slaat nog nergens op. Dan heb je een elektrisch vervoermiddel en dan ga je dat...
Ja, maar saboteren. Ik denk dat geeft toch wel enigszins aan dat je toch met een IQ van een pak waspoeder te maken hebt bij een aantal van die gasten.
Ja, en dat er dus een bepaalde drammerige hysterie het overgenomen heeft van een rationeel denken. Want anders had je wel twee keer nagedacht voordat je dat moment in de vroege ochtendspits van Londen op die locatie een metro, een relatief klimaatneutraal vervoermiddel hebt gekozen om mensen te gaan wijzen op het feit dat ze allemaal uitsterven als ze nu niet heel snel iets klimaatneutraler gaan doen.
En vervolgens word je door multicultureel Londen gewoon op het van het dak afgesleurd.
Ja, en ja, niet alleen door iedereen die daar
zit. Alle
forensen leken eensgezind of ze nou blank, zwart, man, vrouw, whatever de afkomst. Het was gewoon kom van het dak af en opzaten. Ja. En wat ik nog opvallender vond, is normaal als je dat soort dingen ziet, dan trekken mensen daar vaak wel een grens. Maar in dit geval werd het gewoon bijna toegejuicht. Je zag het in alle hoeken van het internet. Werd het een beetje toegejuicht. Van ja, map ze maar in elkaar. Het is ook niet helemaal waar je naartoe wil.
Dit was deel 1 van het jaaroverzicht 2019 van De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Tot volgend jaar!